hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avonduur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 61 en daarvan de versen 3 en 4. Het derde van Psalm 61 zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vaste trouwe altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. En het vierde, want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mij geloofd en begehoord. Gij deed mij tot erfenis komen van de vromen, wien de vrees uws naams bekoort. Psalm 61, 3 en 4. de schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja. En daarvan het 25e hoofdstuk, de versen 6 tot en met het einde, dat is het 12e vers. De schriftlezing Jesaja 25, de versen 6 tot en met 12, voorafgegaan door de lezing van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van de algemene christelijke kerk.
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginne der wereld af en zal zijn tot den einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende den gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg allen volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn en van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht, en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten, uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, als wij in waarheid hebben mogen meelezen dan zal er maar één ding zijn overgebleven in ons hart. Wat is dat een gelukkig volk. Wat Jesaja daar komt uit te tekenen. Gedreven door uw Heilige Geest. Met verlichte ogen des verstands. Hem een blik gegund in uw heilsgeheim. En in de heerlijkheid bijzonder van uw kerk. Toen deze godsgezant mocht zien iets van de heerlijkheid van uw Sion. Die berg, die maaltijd, die reine wijn, die vette spijzen. De rouwsluier weggenomen, het deksel verwijderd, de dood verslonden tot overwinning. Een gelukkig volk dat door genade daar mag zijn op die berg. En heren, daar hebben ze hier niet alleen zoals Jesaja wel heel bijzonder iets van gezien. Maar daar zijn ze ook bij ogenblikken van verzekerd. Daar te zullen zijn. En weer zuchten wij het uit wat een gelukkig mensenkind. Dat hier aan deze zijde van het graf mag weten. Welk lot hem bereid is. Die iets van het goed mag aanschouwen. Dat gij weggelegd hebt voor uw uitverkorenen. En wat gij eenmaal hen zult toevoegen. Te mogen wonen in uw tent. Ze mogen verkeren in uw gezegende aanwezigheid. Maar heren, dan hebben we ook nog te zingen als u het geeft. En dat kan ook nooit losgezien worden van het andere. Dan hebben we ook diep te beseffen vanavond. Dat daar dan wel iets aan vooraf gaat. Want wie zult gij dan daar noden op die heilige berg? En wie zal dan verkeren in uw tent, in uw eeuwige liefde? Ook daar bent u geen land van aardse duisternis. Die oprechte, dat is die eerlijk gemaakte, die gerechtvaardigde, die van zonde en schuld vrijgesproken ziel. Die ingevoegd is als een levende bouwsteen in dat Godshuis. Heer, wat heeft u dan al veel gegeven, want dat hebben we ook gelezen. Dat hebben onze vader ook mogen optekenen in artikel 27, wat nou die kerk is. Wat dat volk is dat daar zal wonen, in die tent, zal zijn op die berg, zal aanzitten aan die ronde tafel. Gewassen in dat dierbaar bloed van en geheiligd door zijn lieve geest. Uw eigendom geworden. Op rechtsgronden gezaligd. En niet met wat uiterlijk vertoon. Niemand wat indrukken. Maar dat goddelijke werk. De wassing van de ziel door dat bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Die verenigd zijn met de Zoon van uw eeuwige liefde. En die de geest hebben ontvangen. Die meer en meer uitdrijft uit deze wereld. Losmaakt van alles wat hier en nu is. Die ziel meeneemt. Naar die voorgestelde volkomenheid als gij zult zijn alles en in allen. Heren, dan heeft uw stem al geklonken. Uit de heilige bladen van uw dierbaar woord en getuigenis. Uit de psalmen daaruit genomen. En in de belijdenis daarop gegrond. Heren, dan is al een rijke prediking tot ons gekomen. Ook als wij uitroepen wat een gelukkig volk en daar sta ik buiten. Want dan is er toch enig licht al wel gevallen. Maar zullen we onze ogen weer sluiten. En weer doorgaan in onze van nature zo dierbare duisternis. Van onze onbekeerde toestand. Onbekeerd. Onverzoend, ongered. Dat in de uiterste rust en zorgeloosheid. Zal het dan weer verder gaan, even iets gezien? Een indrukje van het geluk, maar weer van ons afgeworpen. En dan nog goddeloze de kerk uit. En straks het leven uit, de rampzaligheid binnen. Hierin zal alles tegen ons getuigen. Ook de roepstem van deze avond, zoals die nu al geklonken heeft. In de voorstelling van uw volk, het geluk wat het deel is van uw kinderen. En daarin schittert uit uw genade, wat nooit iets verdient. Nooit iets gezocht. Nooit ons iets waardig gemaakt. Het is vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heren, dat is loflied van de kerk. Wat zal het zijn om daar buiten te staan, terwijl we de wetenschap van hebben gehad. En we horen het de profeten uitklagen, ook voor onze dagen. Volk heeft geen verstand meer. Geen kennis van de wegen Gods. Zijn in slaap gevallen. En slapen zo de tijd door. En slapen zich de eeuwigheid binnen. En worden dan wakker met een schreeuw. En dan eeuwig buiten uw genade. Buiten uw gemeenschap kunnen we nooit meer bekeerd worden. Ach Heer, wil toch de ernst daarvan ook op het hart binden. Het geluk van uw volk. Maar de rampspoed der goddelozen. Bijzonder die op het kerkelijk erf verkeerd hebben. Die er misschien wel met een zekere vroomheid over gesproken hebben. Die zich verklaard hebben voor die waarheid. Maar er nooit achter en onder zijn gebracht. Heer, wilt u deze avond dan nog werken? En die vervloekte gesloten ogen door het gezegend licht van uw geest openen. Opdat ze zullen zien hun eigen verloren toestand. Maar ook dieper mogen schouwen. Op hem mogen zien die nou voor zulke verlorenen zichzelf heeft overgehad. Die de prijs heeft betaald. Die prijs die de zielen nooit in eeuwigheid had kunnen voldoen. Die prijs die zielen zal dat moeten zeggen vanavond. Nooit tot in alle eeuwigheid iets te kunnen betalen. Heere, hij heeft het gedaan. Volledig betaald. Geen penning achtergehouden. Heer, en zo alleen in de kennis van onze verlorenheid. En daarmee verenigd, naar recht verdoemd. Dan zullen we ook het andere leren kennen. Door het recht van die ander die het heeft gehouden en vervuld met God verzoend. Wilt u het leren, niet met woorden, maar met de zaak. Want als u een mens bekeert, dan is dat een zakelijke bekering. Tegenwoordig zijn dat bekeringen met heel veel woorden. Heel veel overtuigingen, heel veel meningen. Heel stellig uitgesproken om de natuurlijke onzekerheid te verbergen. Heren, maar uw volk kan het zakelijk zeggen. Kan het zakelijk zeggen. Wilt u ons dat allen schenken? En ook deze dienst daartoe vanavond nog gebruiken. Heren, u heeft ons hier nog willen brengen. En dat zijn op zich al ontzaglijke zaken. Dat we er nog zijn. Want we hadden ook in de rampzaligheid kunnen liggen. Dat we hier nog zijn. Dat we ook thuis kunnen blijven. En we moeten vrezen dat velen uit de gemeente dat toch doen. Wat ook in andere gelegenheden ons kunnen ophouden. En hoeveel zijn er niet die hun hart daar eigenlijk ook liever hadden gehad. Maar u bracht ons nog hier. En dat is ook zo'n weldaad. Die ons moet afbreken. En die wij eenmaal te verantwoorden hebben. U bracht ons nogthans hier. En dat zou nog kunnen, want een betere plaats is er niet. Want daar wilt u nog heel bijzonder werken. U kunt het overal, want u bent niet beperkt in uw mogelijkheden en als u uw volk opzoekt, dan weet u ze wel te vinden. En toch is dit in de ordinantie van uw woord ook voorgesteld als de plaats, de instelling van uw getuigenis als de plaats waar wij hebben te zijn. We zijn allen schuldig om bij die ware kerk te voegen. En niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Heren, daarin is ook uw woord zo helder en zo duidelijk. En dat ontneemt ons alle grond. Om nog voor te leven in onze onbekeerde toestand. Heren, maar het zal nood moeten worden. Werk die nood nog eens uit. We zijn hier nog. De omstandigheden zijn nu bekend, heren. Die zullen per persoon verschillen. De een gedrukt door gezinsomstandigheden. Een tweede misschien nergens door gedrukt. Maar als een vlinder voort, fladderend van de ene bloem naar de andere bloem. Maar niet de liefde Gods uitzuigend, maar de genoegens van de wereld. Een derde misschien, enigszins bekommerd over zijn staat voor de eeuwigheid. Een vierde vol met indrukken, maar die kan nu onder dat recht van God komen. En weer een andere Heer, misschien met zaken bezet van dood en eeuwigheid. En er zijn er ook die weer heel kort geleden de dood hebben gezien. Hoe die inklom in het levenshuis van een geliefde. Heer, in bijzondere mogen wij daarin ook gedenken vanavond. De moeder van diaken Engberts, haar zuster, moest het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En daar is rouw gekomen in de familie. Heer, en u kent de nabestaanden. Maar u kent ook degene die voor u nu verschenen is. Die verantwoording heeft afgelegd. Ons daarin voor u gegaan, want wij zullen dat allen moeten doen. En zoudt ge nog troost willen schenken, Heer. En dat kan nooit zijn, maar dat kunt u ook niet geven, zult u ook niet geven. Der mensen, kinderen. Die troost, hoewel gemeend ook, helpt niet. Kan misschien goed doen. Kan misschien een zekere balsem zijn. Maar die echte hulp komt van u alleen. Om ook in deze omstandigheden en nog het met u eens te zijn. En daaruit ook geleerd en bekeerd te worden. Dan komt deze stem tot ons allen. Want ieder ogenblik wenkt de dood. En die is niet aan leeftijd gebonden. Gij hebt voor ieder van ons de tijd van ons sterven bepaald. En daar zullen we niet overheen gaan. Heren, en daarom, waar we ons ook mee vleien. Een goede gezondheid en redelijke welstand. Goed maar te spreken. En onze bloem valt af. En ons gras verdort. Voor waar het volk is, gras. De bloem valt af. Eenmaal. Als die stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat. En het gaat sterven. Heren, gedenk zo die familie ons allen tezamen. Die langer of korter geleden verliezen hebben moeten ondergaan. En geleden. Wilt u nog zijn. Heren, die gij ook in uw woord voorstelt. In waarheid te wezen. Die ene trooster. Maar wat is dan die troost? Hoe hebben onze vaderen dat mogen uitdrukken? Die troost is toch enig en alleen te vinden. In die dierbare wonden van Christus. Vijf wonden die spreken van eeuwige vertroosting. Heere, geef dat we daarin mogen verzinken. De enige troost in leven en sterven. Gekocht met het bloed uit de heerschappij des Satans verlost. Voor de rekening van een ander gekomen. Heere, u kent onze omstandigheden. Ach, maar dat ook vanavond niet in de weg zal staan. Of dat u alles zou willen gebruiken. Maar goed dan ook. Dat u ons ook allen nog vanavond te sterk zou willen worden. En door uw woord en geest zou willen vellen. Op het slagveld van vrije genade. En wat is dat dan een zalig vallen. Een zalig vallen in de weg van verloren gaan. Behouden worden. Geen mens zal dat ooit kunnen uitdenken. Dat is de weg. Die gij hebt besloten van eeuwigheid, dat al uw kinderen zullen leren kennen. Ongeacht trap en maten, maar ze zullen weten waar ze vandaan komen. Ze zullen weten wie zijn eigendom ze zijn. En ze zullen ook weten van de berg waar ze eenmaal zullen komen. De tent waar ze eenmaal in gehuisvest zullen zijn. Heren, wees ook in deze dagen nog een God die dat leert. Die uw volk nog trekt uit de duisternis, tot het getal vol is. Want uw huis zal vol zijn. Die ronde tafel zal gevuld worden. Met allen die uw naam eerbiedig vrezen. Heer, gedenk ons in spreken en luisteren. Hier en thuis. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, we zouden vanavond de Bijbellezing uit het laatste Bijbelboek willen voortzetten. Wij hadden ons voorgenomen, en u weet wat het voornemen van een mens waard is. Dat is dus onder het voorbehoud van Jacobus. U nog te spreken van dat 49ste visioen uit de Openbaring van Johannes. En het afsluitend gedeelte van dit laatste Bijbelboek. In deze tweede Bijbellezing dan zouden wij u willen bepalen bij hetgeen u vindt opgetekend in het 21ste hoofdstuk, de versen 3 en 4. We hebben de vorige maal de eerste twee versen mogen overdenken. van dat 49e visioen, dat spreekt van de heerlijkheid van Gods kerk. En die heerlijkheid werd ons voorgesteld in een tweetal beelden van een vernieuwde schepping en de heilige stad. En nu wordt dat nader verklaard, wat die heerlijkheid zal zijn, in de versen 3 en 4, de stof voor de overdenking in dit avontuur. Openbaring 21, de versen 3 en 4, waar Gods woord, onze tekst in deze avonduren, als volgt staat opgetekend: en ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mens. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Tot zover de tekstlezing. Openbaring 21, de versen 3 en 4. Geliefde, dat is heel vaak aan de orde in het Bijbelboek Openbaring van Johannes. Die innige vervlochtenheid en verbondenheid met het Oude Testament. Dat geldt ten diepste voor alle woorden. Ze zijn één geheel. Oud en Nieuw Testament, één geheel. Gesproken door die ene goddelijke mond. Maar toch hier bijzonder ook steeds weer dat vervlochten zijn met het Oude Testament. We hebben dat de eerste maal ook gehoord, toen wij spraken over een nieuwe hemel en nieuwe aarde. We werden bepaald bij Jesaja 65. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En ook in deze tweede Bijbellezing, het derde en vierde vers van 21. Een vervulling van een Oud-Testamentse profetie. We lazen Jesaja 25, het slot. Maar ik zou u ook vanavond nog tot nadere verklaring van de tekstwoorden van dit avontuur willen voorlezen uit Leviticus, het 26e hoofdstuk, de versen 11 en 12. Ik lees het u voor. En ik zou het ook bij de uitleg van onze tekstverzen willen betrekken. Dat is de reden dat ik u voorlees. Leviticus 26, vers 11 en 12 na. En ook naast Jesaja 25. Wij lezen Leviticus 26, vers 11 en 12. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten, en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen, en ik zal u tot een God zijn, en gij zult mij tot een volk zijn. Sommige delen van deze verse bijna woordelijk gelijk aan ons tekstwoord in dit avonduur, waar gesproken wordt: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen hun God zijn. Die tabernakel Gods bij de mensen, in het midden van u, zegt Leviticus, God zo innig met zijn volk verenigd voor eeuwig, voor eeuwig. Openbaring 21, 3 en 4. Spreek dus van de tabernakel Gods bij zijn volk. De tabernakel Gods bij zijn kinderen. Want dat wordt toch bedoeld als daar staat: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. Bij zijn mensenkinderen die gekocht zijn. Met het dierbaar bloed van Christus, gereinigd door dat bloed, geheiligd door zijn geest. De tabernakel Gods bij zijn volk. En dan een tweetal gedachten. Met wie dat volk vervuld zal zijn. En ten tweede, waarvan dat volk verlost zal zijn. Want de zaligheid, geliefde, wordt heel vaak in het Oude en Nieuw Testament omschreven met woorden van ontkenning en bevestiging. Ontkenning, wat er niet meer zal zijn, waar de mensen van verlost zullen wezen. Maar wat het wel zal zijn, wat er wel zal wezen, met wie zij vervuld zullen worden. Dus, de tabernakel Gods bij zijn volk. We staan stil, dat volk van wie? Nee, ik zeg niet waarmee. Het zijn geen zaken, het is een persoon. Met wie dat volk vervuld en waarvan dat volk verlost is. Maar laat ons eerst samen zingen. Want wie zal daar nou zijn in die tent en bij die tent en op die berg? Het is de vraag van de dichter van Psalm 15. Wie zult gij noden in uw tent? Psalm 15. Wij zingen daarvan het eerste en het tweede vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heuglijks gunstgenot uw heilig Sion moogt wonen? Tweede vers, die in zijn wandel zich oprecht, een wars betoon van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. 1 en 2 van Psalm 15. Gods tabernakel bij zijn volk. Hij zal zijn tent opslaan bij zijn kinderen. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Het geluk van Gods kinderen, met wie zijn zij vervuld? Met de drie enige God. Geliefden, we hebben iets gehoord van de heerlijkheid van Gods kerk. Ons voorgesteld in dat hartinnemende beeld van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Daar zullen Gods kinderen wonen. Ons voorgesteld in die heilige stad, dat zal de kerk dan zijn, een heilige stad. Een vesting van liefde. En nu wordt dat nader verklaard. Wat die heerlijkheid is, wat dat inhoudt. Op die nieuwe aarde te mogen wonen. In die nieuwe hemel te zijn. Daar gehuisvest te wezen in dat heilig Jeruzalem, dat van boven nederdaalt van God als van een, bruid versierd voor een man. Wat dat betekent, en hoe gaat God dat zelf verklaren? En dan moet u even bij stilstaan. Dus God gaat dat verklaren. En misschien zegt u, ja, wie moet dat anders doen? En wie kan dat ook anders doen dan God verklaren wat dat is? Er is maar één die dat weet, volmaakt weet. Dat is de bouwheer van de stad zelf. Ja, daar heeft u gelijk in. God alleen weet het. En God alleen kan het ons verklaren wat dat inhoudt. Maar zullen we dat dan voor altijd onthouden? Dat God dus alleen iets kan verklaren. En zo leert ons Gods woord ook. God verklaart het. Ongevraagd, zoals hier. Er is niemand die dat vraagt. Hij gaat het zelf verklaren. Maar soms wordt de Heer er ook om gevraagd. Als de kinderen iets niet begrijpen. Dan moeten ze niet gelijk allerlei boekjes gaan lezen. En iedereen aflopen. Wat doen wij dat vaak? Nee. Wij leren in Gods woord anders. Dan moeten we de Heere vragen. Want als wij vanavond ervan overtuigd zijn. Dat alleen God ons iets kan verklaren. Dan moet je ook nergens anders meer terechtkomen. En ik kijk bijvoorbeeld naar Rebecca. Die vrouw, die had niet alleen twee volken in haar hart. Maar die kreeg ook nog twee volken in haar buik. Dat begreep ze maar niet. Twee kinderen die elkaar aanstieten. En toen ging ze het aan de Heere vragen. Wat dat toch mocht betekenen. Toen heeft God het haar verklaard. Over die twee volkeren. Over die vijandschap. Tussen die twee broers. Hè, dat weet u wel. Een ander kind van God. David. Grote hongersnood. Wat gaat u dan doen? Wat gaan wij dan doen? Een bepaald Giro-nummer openen. Moet ook gebeuren hoor, goed begrijpen. En nog een gebed doen. Een gebed doen. Voor die arme mensen. Dat is goed. Maar als u maar één ding niet doet. Een gebed doen en uw portemonnee dichthouden. Want dat gebed wordt nooit verhoord. Maar dat is niet de zaak waar het om gaat. Want dan gaat David dat doen. Ja, het ene doen, het andere niet nalaten hoor, goed begrijpen. Wat gaat David doen? En hij vraagde de mond des Heren. Wat die hongersnood mag betekenen. Dat wilde hij weten. Dus voor een verklaring gaat het volk bij de Heren te raden. En we lezen ook in de Bijbel wat er gebeurt als dat achterwege blijft. Als Jozua dat niet doet. Als er Gibeonieten komen. Die zich uitgeven voor mensen die heel ver weg vandaan komen. En wat doen die oudsten en Jozua, wat doen ze niet? En ze vraagden de mond des Heren niet. En de gevolgen zijn bekend. Ze worden bedrogen. Zomaar een eenvoudig woordje, hè? Wat in onze tekst lezen. Dat God gaat spreken. En dat God gaat verklaren. Dat is de doodsteek voor al ons eigen onderzoek. En dat onderzoek is alleen maar erop gericht om eigenlijk ons vermoeden te versterken. En we weten ook vaak wel wie we opzoeken die ons bevestigen in onze overtuiging. Je zou eigenlijk, als je dan toch bij een ander te raden gaat, misschien beter je vijanden kunnen raadplegen. Mijn vrienden, onze tekst zegt dus dat God het gaat verklaren. Het staat zo opgetekend en ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie. Dus God gaat spreken uit de hemel. Sommige handschriften hebben van de troon, maar zakelijk komt dat op hetzelfde neer, want in de hemel is een troon gevestigd. God regeert over alles. Zullen we dat niet vergeten? De Heere regeert. De hoogste majesteit enzovoort. Dus er komt een stem van de hemel. Een grote stem. Dat betekent, het is van de eeuwige almachtige God. Het is van de grote betekenis. En al zijn kinderen moeten horen. Daarom staat er een grote stem. Wij moeten geen grote mond hebben. Wij moeten het beeld van de meester volgen. Die zomaar stilletjes door de straten van Jeruzalem ging. En wat zegt dan die stem van God uit de hemel? Zie, volk, zie. De tabernakel Gods is bij de mensen. Dus Johannes wordt gewezen, de ganse kerk wordt gewezen op de tabernakel Gods. Dat is letterlijk de tent, hè? Tabernakel is tent. De tent van God is bij de mensen. Versta hier de mensenkinderen, Godskinderen. Dus God wijst Johannes op de tent, de tabernakel, die bij zijn volk is. Gods tent. De tabernakel Gods. En wat betekent dat? Ik heb u gelezen, Leviticus 26, 11 en 12. Daar was het al geprofeteerd. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. Nu zeker, de tabernakel was al te midden van het volk. Maar in een gebroken werkelijkheid. De Heer woont ook nu bij zijn volk. En de mond van de waarheid heeft het gesproken, Jezus Christus. Ik ben met u, lieden, al de dagen. De catechisme zegt het zo. Dat hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van ons zal wijken. Altijd bij zijn kerk zal zijn. Maar nu nog in de gebrokenheid van ons door de zonde ontsierde bestaan. Gebroken werkelijkheid. Maar straks zal dat in alle volheid zijn. Dan zal er geen scheiding meer zijn tussen Gods kinderen en tussen het volk en God. Alle scheiding zal dan weggenomen worden. Een volmaakte eenheid zal het dan wezen. En dat wordt hier bedoeld. Wat voorzegd is in Leviticus, zal dan ten volle waar zijn. In die grote eeuwigheid, na het laatste oordeel. Wat hebben we de vorige keer gehoord? Wat hier ons wordt beschreven, de heerlijkheid van de kerk is na het laatste oordeel. Als de goddelozen met de duivel zijn besloten in die poel van vuur en zilver. En Gods volk bevordert naar lichaam en ziel in die grote heerlijkheid. Dan zal dit waar zijn. Dat de tabernakel Gods, de tent Gods, bij zijn lieve kinderen zal zijn. Wat betekent dat? Hij zal zijn tent opslaan bij zijn volk. Wat wil dat zeggen? En laat ik het u eerst samenvatten. En ik betrek daarbij ook heel duidelijk Leviticus 26. Wat betekent dat? Dat Gods tent bij zijn kinderen zal zijn. We zien daar die heilige berg Sion. Daar zal God met zijn volk wezen. Ik vat het zo samen. Zij zullen daar met elkaar, in één zin gezegd, samenleven. God en zijn volk zullen eeuwig samenleven. En die ontzaglijke heerlijkheid valt uiteen in een aantal zaken die we u trachten voor te stellen. Het betekent dat zij met elkaar wonen. Dat zij met elkaar zijn. Dat zij van elkaar genieten. Met elkaar wandelen. Dat ze elkaar bezitten. Dat ze samen eten. Alles delen. Zo zou ik verder kunnen gaan. Ik zou niet aan een eind kunnen komen. Want het gaat over een eeuwigheid. Waarin het volk met God één zal zijn. Maar ik heb een paar woorden genoemd. Om iets ervan trachten uit te drukken wat dat is, die heerlijkheid dat God met zijn volk samenwoont. Met elkaar zijn, wonen, wandelen, elkaar bezitten, van elkaar genieten. Met elkaar eten. Zullen er iets van trachten te zeggen. De tabernakel Gods, de tent Gods bij zijn volk. Oudsher in de woestijntijd werd die tent steeds verplaatst. Dat volk trok door de woestijn. Zo trekt Gods kerk nog steeds door de tijd. Door de wereld naar die grote eeuwigheid. Maar dan zal het zwerven voorbij zijn. En dat betekent het in de eerste plaats. Die tent die staat hier en die blijft nu, om zo maar te zeggen, altijd hier staan. Vaste woonplaats nu. Niet meer zwerven. Gods kerk hoeft niet meer te dolen. En hoeft nooit meer te zingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op paard. Ja, dat weet God. Dat zegt hij mij, was er ook bij hoor. Want hij zwerft met zijn volk mee, om zo maar te zeggen. Door de woestijn, hè? Dat is toch bijbels. Nee, dan niet meer. Een vaste woonplaats. Dan zeggen Gods kinderen, Heer, hoef ik dan nooit meer te zwerven? Nee, nooit meer. Mijn tent, nu vast. We breken nooit meer op. Vaste woonplaats. We blijven bij elkaar. En er zal niets meer tussen zijn. Bij elkaar. Wonen. Bij elkaar wonen. Dat is vertrouwelijk met elkaar omgaan. Tenminste, als u echte huisgenoten bent van elkaar, dan gaat u vertrouwelijk met elkaar om. Ik wil daar nu over uitweiden, maar laat ons dat wel gezegd zijn. We delen alles. We bespreken alles. Niet waar? Dus dat is samen wonen. En God woont bij zijn volk als een in Christus verzoend God. Want we gaan even terug naar die tent in de oude bedeling. Daar was een heilige en een heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, dat was de ark des verbonds. Met het verzoendeksel. Bloed ervoor en bloed erop gesprenkeld. De wet daarbinnen. Beeld van Christus die zijn bloed gegeven heeft. Waaronder de wet bedekt is. Tot zwijgen gebracht. Die klaagt Gods volk niet meer aan. Het bloed heeft de wet het zwijgen opgelegd. De vloek der wet zal niet meer u treffen. Het zwijgen opgelegd. Daarom is God als een verzoend God bij zijn volk. Vanwege het bloed van Christus. Geliefde. Zo woont hij tot in alle eeuwigheid bij zijn kinderen. Hij ziet in gunst op hem neer. Iets van die heerlijkheid, van dat samenwonen van God met zijn volk, vindt u in Psalm 16, berijmd het laatste versje. Uw gunst, rijk aangezicht, daar gaat het over. Hè? Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. Hè? Dus dat zal dan dat het samenwonen zijn. Dat aangezicht van God, altijd vriendelijk over zijn volk. Altijd leven voor het aangezicht des Heren. Gods vriendelijke aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Zo woont hij als een gunstrijk God in liefde samen met zijn kinderen. Ze hoeven dus nooit meer te zwerven. Ze hebben een plaats voor eeuwig in het vaderhart
maar met alle eerbied. Want dit zijn zulke onbeschrijfelijke zaken. En wie er iets van kent, die huivert van innerlijke ontroering en verheuging. Die tent is ten diepste het vaderhart van God. En daar krijgt de kerk nou voor eeuwig een plaats. Ze wonen in God. En tegelijkertijd woont God in dat volk. Ze wonen in elkaar. Dus dat is niet te bevatten. Dat is niet te beschrijven. Ik en u en ik. U en mij. Zij doorwonen elkaar. Ze zijn van elkaar vervuld. De kerk in God en God in de kerk. Dat is samenwonen. Iets daarvan hier al te mogen kennen. Gods kinderen mogen wel eens een ogenblik als het ware vertoeven in het vaderhart van God. Dat is het eerste. Wonen, samen wonen. Geliefde hem staat er nog zo heel duidelijk bij. Hè? In het midden van u. In het midden van u. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. Maar dat heeft ook een rijke betekenis. In het midden, daar zie ik al Gods kinderen staan. Laat ik ze nou eens u voorstellen vanavond. Het is een beeld hoor. In een hele grote cirkel. Hele grote cirkel. En de tabernakel, de tent Gods, in het midden. In het midden van u. En wat betekent dat? Dat zij allen hun oog, hun hart alleen op hem gevestigd zullen hebben. Alleen een en al oog voor God zullen zijn, voor zijn eeuwige heerlijkheid en luister en majesteit en al die andere deugden. Geen oog meer voor elkaar. Hij in het midden. Alle aandacht voor hem alleen en aller aandacht voor hem alleen. Volkomen. Van al zijn kinderen. De aandacht, de liefde, de aanbidding op hem, hem alleen gericht. En dat is tegelijkertijd een gemeenschap. Die dat nu gemeenschappelijk heeft. Dat ze samen verslonden zijn in het aanschouwen van het lieve wezen God. En ze staan om hem. Hij in het midden van hem, weet u wat dat ook betekent? Hier staan ze wel eens voor elkaar, hè? Hier zijn van die grote kinderen van God, die staan voor die kleintjes. En dan zie je niks meer. Die nemen al het licht weg. Dat gebeurt ook. He. Die zijn zo groot. En die kunnen zo vertellen. En dan zeggen die kleintjes, ik ga hier maar in de stoel zitten. Ik zeg maar niks meer hoor. Dan durf ik niks meer te zeggen. Dan staan die grote zo vaak... In het licht. En die kleintjes zo bedrukt. Pas daar voor op hoor. Ja, want ach, er zijn er zo, moet ik toch ook maar zeggen of niet dan, die gaan zo soms het hele land door, om overal maar te vertellen wat de Heer aan hun ziel heeft gedaan. Ja, overal maar vertellen. Dan komen ze samen. En was er niet een leraar die het zei, oppassen hoor. Want er wordt nergens zoveel gestolen als op die gezelschappen. En er wordt nergens zozeer godsdienstig vlees gestreeld en gevleid als op die gezelschappen. Gods volk zit liever in een hoekje alleen die zaken te overdenken met een smeekbede, Heer, is het waar. Zeg het nog eens een keertje. Vertroost mijn ziel naar geween. Nou, die groten staan vaak in het licht. Ja, nou dat zal daar dus niet meer zijn. Dat mag hier ook niet hoor. Maar dat zal daar niet meer zijn. Hij in het midden. Het volle licht op hem alleen. En samen verslonden in het aanschouwen van dat wezen aller wezens. Dat is ook een rijke zaak als daar staat in het midden van u. Samen, dat is gemeenschap. Een en al oog voor God. In Christus. In Christus. Samen wonen. Samen zijn met hem in het midden. De derde geliefde. Samen genieten. Samen genieten. Ja, want dat is toch ook een omschrijving van de hemelse heerlijkheid. Dat Gods volk verzadigd zal worden. Daar heeft hij dat genieten. Het beeld van de maaltijd. Dat genieten van God in Christus. Het beeld van de maaltijd. Wederom Jesaja 25. En ik hoor het aan die dichter uitzingen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dus er zal Gods kind verzadigd worden van God. Hij zal God genieten. Dat is wat. God genieten. Maar er is nog een tweede. God zal ook van zijn volk genieten. Ziet u weer dat wederkerige, die eenheid. Ik woon in hem, in zijn tent, in zijn hart. En hij woont in mij. Dat elkaar doorwonen. Ook hier dat derde, dat genieten. De kerk geniet God in Christus. Maakt eeuwig dat de Heer er goed is. En God geniet van zijn volk. Dat wordt op verschillende wijzen in de Bijbel weergegeven, maar ook wel heel bijzonder. Dat trof me zo in Leviticus 26. Want als dat mag gebeuren, mens, dan ben je verbroken hoor, wat hier staat. Weet je wat hier staat? En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten, ja. En mijn ziel, zegt God, mijn ziel zal van u niet walgen. Dan zal God niet meer van ons walgen, maar ons beminnen en ons genieten, zegt Gods kind. Maar dan is er daarvoor iets anders geweest. Dat vraag ik u ook vanavond heel nadrukkelijk. Het staat hier zo. Ik zal niet van u walgen. Zijn wij dan walgelijk? Ja. Wat is mijn beeld? Dat heb ik eenmaal mogen aanschouwen in Ezechiël 16. Moet u de eerste 6 versen nog maar eens lezen. Wat er staat. Wat staat er dan? De toestand van ieder mensenkind. Ezechiël 16. Dat ligt daar verloren op het vlakke des velds. Vanwege de walgelijkheid van uw ziel. Op het vlakke des velds geworpen. Een ontaarde vader die kind met nageboorte zo op het vlakke des velds werpt. Dat meisje. We hebben er ooit u iets van mogen zeggen, geloof ik. Meisje, weggegooid met de nageboorte, navelstreng niet doorgesneden, niet gewassen, geen zout, niks. Dan liggen ze dan op het vlakke des velds geworpen vanwege de walgelijkheid van uw ziel. Ten dagen dat gij geboren wacht. Dat staat in Ezechiël 16. Daar ligt de kerk verklaard. En zo neemt iedereen zich waar die werkelijk door Gods geest is ontdekt. Verloren op het vlakke des velds. En ik hoor het daar die ziel zingen. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand die zorgde. Dan lig je in je verlorenheid, in je verdoemelijkheid. En er is er niemand meer die je kunt helpen. Dan ben je met jezelf aan het einde gekomen. In het begin, ach, dan werkt een mens al wel. Dan kan hij nog wel eens zuchten en bidden. En dan kan hij misschien nog wel eens menen dat hij enige grond daarin kan vinden om voor God aangenaam te zijn. Maar er komt toch een einde aan. En wat blijft er over? Erfschuld en dadelijke schuld. Meer blijft er niet over. Dat betekent de hel blijft over. Schatten mij geheel verloren. Daar liggen ze dan. En dan kunnen ze nergens meer bij. Dan gaat het oordeel drukken. Dan wordt het zo benauwd. En zo bedroefd is dan die ziel. Die kan zichzelf niet meer helpen. En heeft geen recht op hemelse ondersteuning. Hij heeft maar één recht overgehouden. Dat moet u onthouden. Eén recht. Het recht op de eeuwige dood. Zalig die ziel die dat volgens maar omhelst. Zalig de ziel, op het vlak in het veld. Met dat vloek van het verenigd wordt, met vreugde. En dan het wonder. Dan komt hij langs. En hij sprak tot mijn ziel, leef. Leef. Tweemaal. Moet de kerk ook leren, tweemaal. Levenmakend en levensschenkend. Een volk dat zichzelf als walgelijk in de ogen van God heeft gezien. Een volk dat in eigen waarneming is geweest, een stank in de heilige neusgaten God, walgelijk. En dat is de beleving ook als de geest ons ontdekt aan onze zonden. Als de vloek der wet wordt vernomen. Als de zonden worden uitgetekend. Ik zal uw zonde ordentelijk voor ogen stellen. En dan krijgt een ziel walg aan zichzelf. Dan wou die wel van zichzelf weglopen. Maar hij neemt overal zichzelf mee. Hij zou zichzelf willen uitbraken. Maar dat kan niet. Hij wenst wel van zichzelf verlost te worden. Maar hij is aan zichzelf vastgeklonken. Stank in de heilige neusgaten Gods geliefde. Walgelijk voor God. En dat is bijbels hoor. Ik zal zijn walg aan zichzelf geven. En mijn volk zal zich schuldig liggen kennen. En dat is de weg die God houdt met al zijn kinderen. Maar daar op het vlakke des velds, daar worden ze opgeraapt. Daar breekt het uur der liefde aan. Daar wordt de navelstreng doorgesneden. De band met de oude Adam doorgesneden. Maar God doet een afgesneden zaak op de wereld. Dat weet u toch. En dan vallen ze in de handen van een schuldovernemende borg. Die was met zijn dierbaar bloed. Die zette dat eeuwig zout en zoenverbond. Dat is dat zout hè, van dat eeuwig verbond en genade. Dat zijn de zaken die God zijn kinderen leert. En die mogen het zeggen. Heer, nou ben ik niet meer walgelijk in uw ogen. Ben ik niet meer walgelijk? Nee, zegt de Heer. Gij zijt schoon, meester. Gij zijt schoon, mijn duiven. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Schoon. Ik zal geen walg meer aan hen hebben. Mijn ziel zal van hel niet meer walgen. Maar ik zal genieten van mijn volk. Ik zal pronken met mijn kinderen. En dat is ook de hemelse zaligheid. Dat zal toch zo'n wonder zijn. Is dat in uw ziel wel eens gehoord? Dat God zegt, ik zal geen walg meer aan u hebben. Heeft hij het wel eens gezegd? Gij zijt schoon, mijn duiven. Hieraan. Dat eenmaal ten volle. Dus samen wonen. Hij in mij, ik in hem. Hij in het midden, gemeenschap der heiligen, samen verslonden in de aanschouw van God in Christus. Elkaar genieten, God geniet zijn kinderen, de kinderen genieten God. Zo genieten ze samen, eeuwig geluk en altoos. Een vierde, samen wandelen. Een andere werkelijkheid, een andere heerlijkheid. Samen wandelen, ja, want ook dat staat daar. Ik zal in het midden van u wandelen. We zeggen het wel eens. Dat hoort u misschien wel eens. Ook in het gebed, hè. Heren, dat u nog uw wandelingen onder ons zou mogen houden. Dat is niet zomaar mystiek taalgebruik, dat denkt u misschien. We zullen altijd bijbels zijn. Het staat in Openbaring, ook in Openbaring. Eerste hoofdstukje. Daar ziet Johannes Christus wandelen tussen de 7 gouden kandelaren. Dat zijn de gemeenten God. Hij wandelt te midden van zijn volk nu al. Bij die kandelaars. Ontstoken door Gods liefde. Een echte gemeente is een kandelaar op de berg. Die heeft olie des geestes, is aangestoken door de liefde Gods. Ach, en dan wandelt hij tussen. Hij onderhoudt zijn kerk. En ook daar zal het zo zijn. Dan wandelt God met zijn kerk. En ook dat is de eeuwige heerlijkheid. Om daar eens iets van te mogen zien wat dat is. Dat God nou eeuwig met en bij zijn volk wandelt. Dan zie ik daar God met zijn kerk als het ware door de eeuwigheid wandelen. Wat is dat dan, dat God met zijn kinderen wandelt? Dat is over ontzaglijke vlakten. Dat is beklimmende hoge bergen. Dat is wegzinkend in onpeilbaar diepe ravijnen. Wat is dat dan, de heerlijkheid? Die wandelingen van God met zijn kinderen. Ja, want hij zal een leidsman zijn bij de fonteinen van de wateren des levens. Hij zal ook daar zijn volk leiden in het eeuwig genieten van God. Wat is dat dan? Dat daar bergen beklommen worden. En dat is het aanbieden van zijn goddelijke deugden, van wijsheid en almacht. Wat is het dan, wegzinken in die ravijnen? Dat is rusten in dat wezen van God, die eeuwige liefde. In en uitademen van de Heer. Zo wandelen in de deugden God en wegzinken in het wezen God. En ik zal bij u wandelen. God wandelt zo met zijn kerk door de eeuwigheid. Eindeloos genieten, geliefde. En het vijfde. En elkaar ook bezitten. Elkaar bezitten ook zo'n ontzaglijke zaak. En het staat er zo duidelijk in onze tekstwoorden. En in Leviticus, maar ook in Openbaring. Mijn volk. En ik hun God. Mijn volk heeft God zijn volk gemijnd. En ieder kind van God weet dat ook. Dat gebeurt ook. Daar ligt de hand op je. Gij zijt de mijne. En andersom. En daarna mag die ziel wel eens, oh zo schroomvallig, maar toch wel eens de hand op God leggen. Dat is wat. Mijn God. Mijn Heere. Mijn koning, mijn priester, mijn profeet, mijn Jezus geleidt mij. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dan gaat de kerk God mijnen. God heeft de kerk gemijnd in de stilte dat nooit begon de eeuwigheid. God mijnt zijn kinderen in het uur der liefde. En straks mogen ze elkaar voor eeuwig bezitten. Daar roept Gods kind nu wel eens uit. Ik ben de rijkste ter wereld. Ik heb misschien geen cent, geen kapitaal, maar ik ben toch de rijkste, want ik ben een godsbezitter. Het is wat, samen God bezitten. En God bezit zijn kerk. Het zijn ontzaglijke waarheden. En iets ervan, geliefde, let u daar wel op, wordt hier genoten, iets ervan. Begin van de eeuwige vreugde, zegt de catechismus. Blijf vooruitzicht dat mij streelt, zegt de dichter. Iets ervan. Van het onuitsprekelijke geluk van Gods kinderen. Ons hier voorgesteld. Samen leven. Samen wonen. Samen wandelen. Samen zijn. Samen genieten. Samen eten. Samen drinken. Alles samen delen. Elkaar wegschenken. Hij in mij, ik in hem. Eenmaal zal de kerk daar zijn, in Gods lieve gemeenschap, in zijn zoete nabijheid, in die tent, in die tabernakel. Ze hebben er hiervan gezongen. Ze hebben er wel eens iets van gezien. Soms is dat tent ook wel eens een ogenblikje opengevallen. En dan mochten ze zomaar eens inblikken in de heerlijkheid Gods. Hun hart snelde hen al vooruit over de bergen. Straks zullen ze daar zijn met al Gods lievelingen. En dan zullen ze samen knielen in het huis dat gij u hebt gesticht. De tent, o hemelkoning. Psalm 26 zingt daarvan. Laten wij het samen ook trachten te zingen. Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, de tabernakel. O hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Het achtste vers van Psalm 26. Met wie als kinderen vervuld zullen zijn, de drie-enige God. Die ontzaglijke eenheid. Dat elkaar wederzijds bezitten. Verenigd zijn in de liefde. Als een mens er iets van gekregen heeft in dit leven, is hij bedorven voor deze wereld. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning. Dat is Gods werk hoor, die ge u ter eer hebt opgericht. Want dat is dat knielen, hè? Eeuwig God te voet van. Ook dat, een beeld van de heerlijkheid. Daarin nou al zijn verlustiging mogen vinden, dat knielen, dat buigen, dat wegzinken. Omdat gij het hebt gedaan. Er is maar iets gestameld van dat eerste wat het is. Waar die kerk mee vervuld wordt, waar nu het tweede kort, waarvan de kerk verlost wordt, wat er niet meer zal zijn. Ja, daar is al iets van gezegd, die walg, niet meer. Mijn ziel zal van nu niet walgen, maar zoveel meer niet meer. Wat hier wel geweest is, een geliefde heel kort wijst ons vierde vers daar ook op. Het derde vers van wie de kerk vervuld is. God drieënig. Die bij zijn kinderen zal wonen. In hen zal wonen. Zij in hem. En nu het tweede vers 4. Waarvan ze verlost zullen zijn. En diezelfde grote stem uit de hemel. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Voor goed weggegaan. Vijf zaken worden ons hier voorgesteld. Om daarmee aan te duiden wat er dus niet meer zal zijn. Waarvan de kerk verlost zal zijn. Waar ze nu nog om de gebukt gaat. Hoe vaak hebben we niet gebeden, verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze. En dan zal de kerk verlost zijn van de boze. De boze van binnen. De boze van buiten. En alle gevolgen van onze boosaardigheid en van de listen van de duivel. Alle gevolgen van die ontzaglijke zondeval. Het zal alles weggedaan worden. God zelf, dat is het eerste. Wat gaat er weg dan? Waar wordt de kerk van verlost? Van de tranen. En we hebben het wel eens gezegd. Dat weet u wel. dat Gods kinderen wel eens hier gezucht hebben. Heer, ik zal niets missen van al die dingen die hier gebeurd zijn, maar zou ik iets missen, dan zou het misschien kunnen zijn mijn tranen. In het hartelijk wenen over mijn schuld. Dat er misschien hier vanavond ook zijn die zeggen, ik wou dat ik daar eens op kon komen op de plaatsje waar ik vroeger mocht zijn, waar ik zo hartelijk mijn schuld kon bewenen voor God in die ware droefheid naar God. En ik loop zo koud over de wereld. Geen traan meer. Geen droefheid meer. Waar zijn de dagen van wel, Heer? Nee, dat is niet goed gezegd hoor. Die tranen zul je niet missen. Je zult ervan verlost zijn, want ach, geliefde, een mens kan dat zo wel eens zeggen. Maar als hij dan weer eens even nadenkt en bij die zaak gebracht wordt, als hij zijn hart er weer bij krijgt, dan zegt hij, nee Heer, nooit geen tranen meer, want dat waren tranen over de zonde. De zonde die uw hoogheid schonden. En daar kan ik dan nooit meer naar terugverlangen. Alleen met diepe beschaamdheid kan ik eraan denken. Hoe ik vroeger geleefd heb als een goddeloos monster. En nog moet ik zeggen, in mij woont geen goed. Nee, die tranen zal ik niet meer missen. Maar het zal een wonder zijn als je ze hier gekend hebt. Wie heeft er hier vanavond wel eens tranen geplengd over de zonde? Schoon ik ganse nachten ween. Als de schuldbrief wordt uitgereikt. Als alles zwart voor de ogen wordt. Heel je leven terugkrijgt. Eén grote vloek. Eén uiting van haat tegen de levende God. Als een mens er iets van gaat zien wat dat nou is, dat dan iedere zonde de hel hangt. En als de hel open gaat, die voor eeuwig verloren moet gaan. Wat zijn de tranen geplengd. Maar kom vrienden, laat ons eerst kijken wat onze tekst nu daar zo zegt. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. God, geen engel. Er zijn engelen die zeker ook een taak krijgen in de uitvoering van de oordelen. En ook hier taak hebben in de onderhouding van Gods volk. Hij zal zijn engelen aangaande u gebieden dat ze u bewaren op al uw wegen. En nog veel meer. Maar dit bijzondere werk houdt de Heer aan zichzelf. Dat zal geen engel doen. Hij zelf, zo'n teerwerk is dat nou. Zo voorzichtig zal de Heer dat nog doen. Die tranen uit de ogen van zijn kinderen afwissen. Doet hij zelf. Zo teer. Met ogen, dat is teer hoor. Oogappel, dat is teer. En doet de Heer zelf. Veel tranen. Alle tranen. Alle tranen van hun ogen afwissen. En wat voor tranen zijn dat? Kunt u ze vanavond noemen uit de beleving? De eerste heb ik al genoemd. En eigenlijk komen alle andere tranen daar vandaan. Als die bron ontsloten wordt. Van die droefheid naar God en de verslagenheid over de zonde. Dan gaat die ziel wenen. Wat zijn dat? Tranen die omhoog gaan. Hè? Tranen die omhoog gaan. Er zijn tranen die vallen naar beneden. Het zijn tranen over de gevolgen van de zonde. Die kennen we allemaal. Maar het is een wonder als je nou een traan hebt die omhoog valt. Tegen alle wetten van ons zelfzuchtig bestaan in. Omhoog valt, mijn oog druipt tot God, zeg je op. Die weent het uit naar God. Als hij zijn zonde schuld gaat aanschouwen. Waarmee je dat lieve wezen heeft gekrenkt. De hel heeft geopend, de hemel heeft gesloten. Wat die zonden teweeg hebben gebracht. Bijzonder in het hart van God. Dan is hij verbroken onder de schuld. Dan gaat hij wenen. Met tranen of zonder tranen. Maar het is een droefheid naar God. Vergis u zich niet hoor. Er zijn mensen die kunnen wenen. Maar er zijn tranen die vallen niet in Gods fles. Nee. En er zijn er misschien ook hier vanavond. Die zeggen, ik heb nog nooit zo'n echte traan voortgebracht. Maar van binnen mensen. Schreeuwt het en weent het. En die tranen zullen vergaderd worden. En die staan opgetekend in Gods boek, ja. Die hebben geweend. Over de zonde, dat ze God kwijt waren door hun eigen schuld. En die droefheid. U leest het in Psalm 6. Blijft levenslang. Ook al zijn de zaken opgelost. Ook al zijn ze een ogenblikje opgezocht. En ook opgelost in die gezegende persoon des middelaars. Dan blijft toch die droefheid tot het uur van hun dood. Want dan zegt Jesaja, dan zal die droefheid pas vluchten. Die gaat dan vluchten, want die moet plaats maken voor blijdschap. En daarom zingt de dichter in 126. Die hier bedrukt met tranen zaait. Dat gaat levenslang door, lieve mensen. Dat is de eerste. Ik kan het alleen maar aanduiden vanavond. De bron van droefheid naar God en verslagenheid over de zonde is geopend en weent die ziel. Maar ook na ontvangen genade en na de vereniging met Christus, dan kunnen ze zich nog doodwenen in verzoende zonde. En dat kan ook, dat kan alleen de kerk maar trouwens. Een tweede, ween over de gevolgen van de zonde. De gevolgen van de zonde. Als we bij het graf van de geliefde staan. Als een ongeneeslijke ziekte zich openbaart. Als gezinnen verscheurd worden door twist en tweedracht. Enerlei wedervaart de rechtvaardig en de goddeloze. Enerlei. En ook daar weent Gods kind om. Maar die weent toch anders. Maar die ziet toch altijd op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonder schat. Die zien achter ieder gemis toch de zonde. En dat maakt toch dat ze anders wenen dan andere mensen, kinderen. Al wedervaart dan enerlei de rechtvaardig en de goddeloze. En tranen zijn toch anders. En het derde. De derde traan is dat alle tranen. Dat zit niet alleen op de hoeveelheid, maar ook op alle soorten tranen. Al geloof ik ten diepste het maar één soort is. Die door God gewerkte droefheid. Maar die derde, die plengen ze vanwege de vijandschap. Oh, je kunt het wel eens voor vreugde houden hoor, dat is waar. Om de smaadheid van Christus te dragen, maar ze moeten ook vaak wenen. Als hun naam door het slijk gehaald wordt. Als ze verdacht gemaakt worden. Als ze op de naam van Christus beschadigd wordt. En dat doelden ze niet en dan wenen ze. Met David over een wereld liggend in de boze. Daar wenen ze ook over. Ga lezen het in Psalm 126 ook. En de vierde, en de vijfde, en de zesde, en de zevende, acht gaan we door. Ze wenen ook over de verberging van Gods aangezicht. Als ze moeten missen, dan is er zoveel gebeurd en dan is het zo stil. En is het zo donker. Wenen over de verberging van Gods aangezicht. Dat de kerk het wel eens uitgeroepen, is er dan een God? Is er dan een God? Heren, waar zijt gij? En dan wenen ze in verborgen plaatsen. Voelt u wel? En ze wenen ook wel eens over vaderlijke kastijdingen. Maar daar zijn ze wel heel dankbaar voor, hoor. Dan zeggen ze later, zeggen ze ja. Ik dank u, heren, dat gij toornig op mij zijt geweest. Ja, maar ze hebben wel geweend. Maar gij troost mij. Dat komt erachteraan. Dus tranen over de zonde. Tranen over de gevolgen. Tranen over de vijandschap. Tranen over de verberging van Gods aangezicht. Tranen over de vaderlijke kastijdingen. Tranen. En die zijn hier. Hoort u dat? Die zijn hier al verzoend. Want de zonden zijn niet vergeven. Dat gebeurt niet in de eeuwigheid als hier gebeurt. Maar hier staat het anders. Nou zal hij die tranen uitwissen. De bron. Want ze wenen over de zonde. Die bron is gestopt, is gereinigd. Hun zielen gewassen in het bloed van Christus. De Vader gesproken, ik zal niet meer op u toornen, niet meer op u schelden. Maar de gevolgen levenslang te dragen. En dan gaat dat God zelf doen. Na de vergeving, ook de afwissing. Dat is wat anders dan afwassing. Afwissing, de gevolgen wegnemen. Want hier moeten ze levenslang toch met David het zeggen. Gedenk de zonde van mijn jonkheid, niet van mijn onbedachte jaren. Je krijgt soms alles weer terug. Alles weer zo levendig. Maar dat zal er niet meer zijn. Dus er zal aan de vorige dingen ook niet meer gedacht worden. Die zonden zullen nooit meer voor ogen komen. Die zult je nooit meer bewenen, nooit meer. Dat is het uitwissen. De gevolgen van de zonde worden weggenomen. En dan zal dat oog bevrijd worden van alle droefheid. En ze zullen klaar zicht hebben. Die tranen zijn weg. En kunnen ze klaar zien, helder zien op het wezen Gods. Onbeschrijfelijk. Verlichte ogen des verstands, gereinigde ogen, want hij zal alle tranen, alle blijft er niet één achter, uit hun ogen afwissen. U moest je nooit zelf drogen, hè? De mensen die drogen hun eigen tranen af. Die zeggen, je moet flink zijn, hoor. Je moet flink zijn. Ik ben niet flink. Ik zeg, met David, mij is zeer bang. Doet u het maar. Het tweede, hij kan het alleen maar aanstippen, geliefde. En de dood zal niet meer zijn. De bezoldering van de zonde is de dood. Een drievoudige dood hebben we ons waardig gemaakt toen wij vielen in adem in het paradijs. Heb je dat ingeleefd? Het doodvonnis in uw hart weer klonken. Het doodvonnis door de rechter uitgesproken toen God u voor uw eigen waarneming in werkelijkheid dus in die vierschaar heeft gedaagd. Toen voor de allerhoogste rechter moet verschijnen. Verantwoording moest afleggen. En het vonnis des doods weer klonk. U geweten beschuldigd tegen al de geboden Gods. Gezondigd en geen van de elven. En geen van dezelfde gehouden. De duivel mengde zich in het koor van aanklagers. Zijn wet verdoemde u. En God toornde op uw ziel. De dood waardig gemaakt. Heeft u het vonnis gekust? Gods volk wordt hier verlost van de eerste en de tweede dood, maar nog niet van de derde. De eerste. Als God in Christus overkomt, wordt de gemeenschap hersteld. Dus die geestelijke dood, die wordt weggenomen. Maar wat is geestelijke dood? Dat je buiten Gods liefdesgemeenschap leeft. Je wordt in beginsel hier hersteld. En daarmee ook de eeuwige dood weggenomen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Maar die derde dood blijft staan. Dat is dat lichamelijke. Dat lichaam en ziel gescheiden worden. Maar die dood wordt ook weggenomen. Die dood wordt ook weggenomen. Als Christus wederkomt. Op de jongste dag. Lichaam en ziel weer samengevoegd. Ook de lichamelijke dood opgeheven. En de dood zal niet meer zijn. Nee, gemeente. In de hemel niet meer. Maar in de hel wel. En de hel zal alleen maar dood zijn. En de hel zal alleen maar dood zijn. Eeuwig dood zijn. Altijd dood zijn. Altijd maar doodgaan. Altijd maar sterven. Het is onbeschrijfelijk. Zult u tong kouwen. Een uiterste wanhoop. Daar zal de dood altijd zijn. Maar bij dat lieve volk niet meer. En de dood zal niet meer zijn. En het derde. En geen rouw zal daar meer zijn. Wat is rouw? De rouwklager, zegt prediker, hoofdstuk 12, zullen niet meer door de straten gaan. Nu nog wel, de rouwklagers gaan door de straten. Dan niet meer. Hier leefde je in een godsgemis. Dat is weggenomen. Maar hier leefde ook in een gemis van dierbaren. Door de dood die ontvallen, dat gemis blijft ook. Maar dat wordt ook weggenomen. Je zult daar niet meer rouw bedrijven over uw lieve kindertjes. Uw vader, uw moeder, uw vrouw, uw man. Nee, die rouw zal niet meer. Mag je de rouwsluier afleggen? Geen rouw meer. Geen klaagvrouwen meer. Geen gemis meer. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. En geen gekrijt meer. Moest vanmiddag bijzonder toch een ogenblikje denken aan Jesaja 25, wat we gelezen hebben. Daar staat nog een zaak. En ik moest ook denken. Hoe Gods kinderen vaak de Heere achterna schreeuwen en krijsen wel. Heer, ik begrijp het niet. Dan schreeuwen ze, o God, uw wegen. Ik begrijp ze niet. En waarom moet dit toch gebeuren? U weg in de zee, ik kan het niet volgen. Dan ligt er een deksel van onbegrip op hun verstand. Dan spreek je Jesaja ook van, maar dat deksel zal weggenomen worden. Wat ze nu niet begrepen, die onbegrijpelijke wegen. Het zal allemaal verklaard worden. Dat deksel weg, ze zullen niet meer overschreeuwen. O God, waarom is uw weg zo in de water? En dan zullen ze het woord van Christus inderdaad bevestigd zien. Na deze zult gij verstaan. Het deksel van het onbegrip zal weggenomen worden. En ook dat geschreeuw zal niet meer worden gehoord. En geen moeite meer. Het vijfde. Is dat eigenlijk zware arbeid? Zware arbeid, ja. Want dat heeft de kerk hier. Ten eerste hebben we dat allemaal. Want toen wij vielen in het paradijs, heeft een Heer gezegd: in het zweet uw aanschijn zult gij uw brood eten. Dus ge zult hard werken om een weerbarstige aardbodem, te midden van de dorens en distels. Dat is een harde arbeid. En ten tweede is de arbeid van het geloof, de smaadheid van Christus dragen. Het is de arbeid van de strijd om in te gaan. Alles tegen, het meest mezelf. Alles tegen. Die helle hond die rondgaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En van binnen moet ik zeggen, er woont geen goed in mij. Wat een strijd. Zal ik een deze dagen nog door het zwaard van Saul gedood worden? En die strijd zal ten einde zijn. Geen moeite, geen inspanning meer. De strijd gestreden. Om de kroon te ontvangen. De kroon der rechtvaardigheid, welke de getrouwe rechter, de rechtvaardige rechter, mij die dag geven zal, en niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Geliefde, dat zal er allemaal niet meer zijn. En waar blijft er de kerk dan over? Let er goed op, hoor. Voor de goddeloze blijft het de dood, de rouw, de eeuwige honger en kommer. Maar Gods volk ervan verlost blijft over. Geen dood meer, maar leven. Geen duivel, maar God. Geen hel, maar hemel. Een tent om in te wonen. Geen onbegrip, maar kennis van God. En van zijn wezen en van zijn deugden. Geen droefheid meer. Geen wening meer, maar vreugde en blijdschap. En uw rouwklacht en uw geween voor eeuwig veranderd. En een gewaad is lofs voor een benauwde geest. En geen oorlog meer, maar eeuwige vrede. En eeuwige liefde, het deel van Gods kinderen. Maar liefde, dat blijft eeuwig voor Gods kerk. En als u vanavond vraagt, kinders, heren. Als u vraagt wanneer, dan is het antwoord: als gij uw fles hebt vol geweend. Amen. Laat ons eindigen. Heren, zou er hier ook vanavond een volk zijn dat daarnaar uitziet? Wanneer heb ik mijn fles vol geweend, vol van mijn tranen? Wanneer is de fles vol? Sommigen krijgen een klein flesje. Die zijn wel gelukkig, want die is zo vol. Die mogen heel snel bij u zijn. Anderen krijgen een hele grote fles. Die moeten zo verwenen. Maar aan de andere kant, wat zal dat dan ook heerlijk zijn als al die tranen worden uitgewist? Zo weet je met elk van uw kinderen wel te handelen. En u maakt daar geen enkele vergissing. Allemaal een fles. Allemaal vol ween. En dan zegt u: kom maar. En dan ga ik ze uitwissen uit uw ogen. Ik was er zeer zuinig op. Ik heb ze bewaard in mijn fles. Opgetekend in mijn boek. En nu zult ge er nooit meer aan denken. Uw ogen zullen eeuwig van mij verzadigd worden. Heere, geef dat we bij dat volk mogen horen. Zo mocht het in het begin zijn. Wat een rijkdom. Al in die psalmen die we zongen, het woord dat we lazen. U gaf ons nog een prediking. Heer, u weet het, hoe het was. Zou ge dat alles samen willen gebruiken om ons te verlossen van onszelf, van onze onbekeerlijkheid, onze goddeloosheid, onze verdoemelijkheid. Dat we dat leren mogen, dat we een wallig zijn voor u. Alleen maar verdoemelijk zijn. De hel verdient, dat is een stuk. Maar zo hartelijk mee eens. Om nou in die weg dat grote geluk te ontvangen. En dat dan nooit op te kunnen. Zelfs met z'n allen gedeeld kan het nog niet op. Dat kan nooit op. Het wordt alleen maar groter. En eeuwigheid. Heere, wilt u ons dat leren. En daar ook enige kennis van geven. Omdat er verlangen geboren zal worden. Om bij dat volk ook eeuwig in u te mogen inwonen. Met Paulus. Niet langer meer uitwonen, maar inwonen in de Heere. Wilt u zo nog een zegen gebieden over ons samen zijn, al het onze vergeven en wegdoneren? Spreek nog eens van boven het verzoendeksel. En zie nog aan in de zoom van uw liefde. Bewaar en spar ons op weg naar huis. En geef ons nog overdenking, Heer, van de zaken die ons zijn voorgesteld. En breng ons allemaal op dat plekje waar we eigenlijk al liggen, maar we zien het niet. We zien het niet op het vlakke des velds. Vertreden in ons bloed. Verloren in Adam. Geen zucht meer. Niets dat naar u vraagt. En kom dan eens langs. Ach, Heer, zou het gewoon willen doen. U valt nog een weinig vertroosten. En ons te samen willen gedenken op weg en reis. Naar ontzaglijke, allesbeslissende eeuwigheid. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 56, vers 4. Onze slotzang uit de 56e psalm. En daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 56. Thank you.
Legt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.